Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BZP Special Painworks en Eero Cycling Gear.
Mijn naam is Niels Willemsen.
Mijn naam is Lars van den Berg. Met Niels als leek
en Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten.
En bespreken we onderbelichte onderwerpen uit de sport.
Welkom
bij Cycling Inside.
Jaargang 1, aflevering 5, bij mij thuis, met Lars van den Berg.
Hey Niels, ben er weer.
Ja, bent er weer, hè? In Utrecht, zo tussen het koersen door. Het is eigenlijk wel bijzonder dat we hier bij mij thuis zitten.
Ja, ik vind het wel lekker om een keer zo bij jou thuis te zijn. Ik kom er niet zo vaak. Ja. Ik had wel een klein bakje nootjes op de tafel verwacht, of even iets lekkers. Maar het is kader, ik heb een glaasje water en dat is het, hè?
En ik heb voor mezelf een alcoholvrij biertje gepakt.
Oeh, altijd lekker.
Ja, ja. En ik heb heerlijk gekookt.
Zeker, zeker. Ik zou niet zeggen wat het was, want er zou mijn ploeg niet zo blij mee zijn.
Nee, dat denk ik. Nee. Nou ja. Goed, hey Lars, aflevering 5 alweer.
Ja, gaat snel zo, hè?
Gaat echt heel snel. Dus dit keer zonder gast, of althans, jij bent mijn gast en ik ben jouw gast, dus ja. Met z'n tweeën.
Ja, ik dacht, we hebben er nu 4 gehad, laten we gewoon eens een keer even met z'n tweeën zitten. En nou, laat ik eens een keer een vraag aan jou stellen. Jij hebt mij natuurlijk alleen maar om mijn vragen gesteld tot nu toe. Maar ja, hoe vind jij dat gegaan is? Hoe vind jij het tot nu toe?
Nou, het is best pittig. Dat ja? Moet ik eerlijk zeggen. Want tweede kerstdag hadden we het natuurlijk over een podcast opnemen.
Ja.
Je had een idee. Nou ja, goed. Dus ik denk, nou leuk. Dat gaan we doen. Maar het is toch best wel pittig. Want ik heb niet heel veel kennis van wielrennen natuurlijk. Ja, nu steeds meer. Alleen ja, dat is wel, wel lastig af en toe.
Ja, we hebben natuurlijk best wel nog onderwerpen gekozen die echt wel wat dieper op de materie gaan. Zeker die aflevering met Ramon. Ik denk dat dat, en met Jasper ook wel, dat dat nog wel een beetje misschien een beetje te veel van het goede was. En daarin was de rolverdeling misschien nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Maar goed, je moet ergens beginnen. En ik vind het wel echt tof dat je het allemaal doet en aandurft. Dus ja, kijk, niks is perfect en het moet beter en beter. Maar ik vind het wel echt super tof dat we dit samen kunnen doen. En je wordt natuurlijk echt in het diepe gegooid als je als leek zomaar met prof aan tafel gaat zitten. Dus,
ja, we zijn echt een hele prominente gast. Hè? Dus ja. Om even terug te gaan, we hadden Bram Welten. Nou, dat is jouw ploeggenoot. Maar het is ook geen onbekende in de sport. Daarna hadden we Ramon Sinkeldam. Nou, dat is gewoon een legend in de wielersport.
Ja.
Dan hebben we Jasper Okkeloen. Nou, dat is gewoon ook gewoon best wel een bekende jongen met
Had wel echt heel veel kennis van zaken.
Super veel kennis van zaken. En daarna Jip van der Bos. Die noodlottig eigenlijk nu aan de zijkant staat. Maar ook best wel een krachtig sportvrouw.
Ja, voor jou wel makkelijker denk ik. Omdat je natuurlijk wel heel wat persoonlijker kon houden, zeg maar, met haar.
Ja.
Was natuurlijk heel open persoonlijk gesprek over over hoe het nu met haar gaat. En ja, dat is voor jou denk ik iets makkelijker te behappen.
Ja, maar uiteindelijk, ik vind het wel heel leuk om te doen. Ik vind ik begin wel steeds meer liefde voor de sport te krijgen. Of in ieder geval omdat ik het ook steeds meer begin te begrijpen natuurlijk. Ik zijn nog heel veel dingen die ik niet begrijp.
Ja.
Dus dat, hoe heb jij het ervaren? Eerste 5 afleveringen.
Ja, uiteindelijk loop je natuurlijk vanzelf een beetje tegen dingetjes aan. Wat ik zeg, misschien hadden we de rolverdeling net even anders moeten doen of net even wat andere vragen. Daar hadden net wat dingetjes anders gekund. Maar al met al denk ik dat het echt wel tof is. En ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik denk dat we gewoon lekker verder moeten gaan.
Want je doet het naast het fietsen.
Ja, precies. Dus en ik vind het wel echt lekker om nu dit ernaast te hebben. Het is wel uiteindelijk, je bent er best wel veel mee bezig. Ik heb lekker veel contact met jou. Lekker. Ook met mijn jongste broertje, met Thomas. Die doet heel veel achter de schermen voor ons regelen. En daar ben ik wel echt super blij mee. Die nemen wel heel veel uit handen. Ja. En zo met z'n drieën hebben we wel echt een dynamiek gecreëerd. En dat wordt beter en beter. En ik denk dat er uiteindelijk best wel nog wat professioneels uit de hoed komt. En het wordt professioneler met de aflevering. En ik denk dat dat wel echt iets is waar we trots op kunnen zijn. Dat we dat zonder. We hebben natuurlijk totaal geen ervaring. Ik ben gewoon een fietser die denkt van ik ga eens even wat doen. En
dan... Thomas wordt wel af en toe heel gek. Van jou en van mij.
Ja, want ik ben dan best wel perfectionistisch daarin. En dan denkt hij echt van, oh, de eerste weer. Want dan zeg ik, ja, dit moet nog net even anders. Dit moet nog even anders. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk op niks gebaseerd. Het is gewoon wat ik dan...
Wat jij wil.
Wat ik wil, ja, precies. En dan denkt hij van, je, dat komt hij weer aan. Maar goed, al met al denk ik dat hij het ook gewoon super tof vindt om te doen. En dat hij ook, ja, hoe bijzonder is het dat je dat zo met je familie kan doen.
Dat zeker.
Met jou en met Toom. En ja, het is echt wel, ik vind het echt wel tof. En wat ik zeg, het is beter en beter. En gewoon lekker wat ernaast. En ja, gewoon door blijven gaan.
Ja, in de voorbereiding bellen wij ook best vaak. Dan
dagelijks.
Ja, dagelijks. Dan vraag ik echt superveel. Want het is voor mij, ja, af en toe dat ik denk van ja, echt abracadabra. Ook in de gesprekken met Jasper. Maar het is uiteindelijk wel mooi, want er ontstaan weer nieuwe gesprekken uit. En ook nieuwe gesprekken die we onderling hebben. Dus daarom dacht ik, nou ja, het is wel leuk om een keer met z'n tweeën het gesprek aan te gaan. Want jij fietst natuurlijk voor een Franse ploeg. En vanuit die gedachte en met die vraag, dat je, ja, of nou ja, die vraag niet. Maar jij fietst voor een Franse ploeg. Daaruit ontstaan heel veel vragen. Maar hoe is het om voor een Franse ploeg te rijden?
Ja, ik denk dat dat wel een leuke vraag is. En zeker voor buitenstaanders. Is het natuurlijk niet per se iets waar je echt zomaar een beeld van krijgt. En ik weet niet, ik denk niet dat er zomaar ook veel informatie over te vinden is of dat dat heel toegankelijk is. Dus ik denk dat het inderdaad een leuk onderwerp is voor zo'n aflevering om gewoon echt even een kijkje te geven in de keuken van, in dit geval Groep Omma FTC en of deze ploeg echt zo chauvinistisch is en gewoon alle stereotypetjes even voorbij te laten komen. En ja, dat kan ook heel interessant zijn, denk ik, met andere toffe gasten in de toekomst. Dat je ja, speciale ploegen hebt. Bijvoorbeeld nu Kees Bol bij Astana, bij zo'n Kazachse ploeg. Dat moet natuurlijk ook ja, een hele andere cultuur zijn. Dus ik denk dat dat voor de toekomst wel hele toffe dingen zijn om te bespreken. Maar dan beginnen we nu lekker makkelijk gewoon eventjes bij mij. En zitten we weer gewoon een keer met z'n twee.
Vraag 1. Eet jij nou elke dag stokbrood?
In Frankrijk komt dat wel vaak voor.
Hoor. Ja?
Ja, een echt broodje is daar niet echt te vinden, nee.
Want wat is het? Je bent op een koers. Jullie hebben dan een eigen kok, dat heb je verteld. Of chef. Die maakt het ontbijt. Wat is dan echt een typisch Frans ontbijt? Of is het dan...
Nee, die chef is er juist om dat typische Frans ontbijtje te voorkomen, eigenlijk. Dus vaak is het Vanessa die meegaat en die... Je maakt gewoon lekker havermout en dan eet ik dat. En als het echt een lange dag is, dan eet ik nog wat brood bij of zo. En dat brood maakt ze dan wel zelf ook. Dus,
serieus?
Ja. Dus dat is echt... wat dat betreft met Vanessa en dan vraag ik soms dan nog een omelet voor op dat brood. Dus wat dat betreft heb ik echt een super ontbijtje. Mag ik echt niet klaar. Ik word verwend.
En als je thuis bent, wordt dan ook voor jou het ontbijt gemaakt? Of moet je dan zelf ontbijt maken?
Nou, als ik in Nederland ben, dan wil mijn vriendin het nog wel eens voor me doen. En, maar normaal, als ik veel onderweg ben en gewoon aan mezelf ben in Spanje, dan maak ik gewoon zelf mijn havermout in de ochtend.
Heel goed.
Ja, zo hoort het.
Daar word je grote jongen van.
Ja.
Hey, want het is nu jouw vierde jaar, of jij zit in je vierde jaar als prof.
Ja, ik ben nu met mijn vierde jaar bezig. 1 jaar opleidingsploeg bij Groupama FTC dan. 2 jaar gehad en nu mijn vierde jaar begonnen. Ja,
ja want jij bent eigenlijk wel midden in de coronatijd begonnen. Best wel veel onzekerheid.
Ja, ik ben dan naar Frankrijk verhuisd begin februari 2020 dan. Trainingskamp gehad, toen daarheen gegaan.
Sprak je toen al Frans toen je erbij kwam?
Amper. Echt een petit peu.
Wat is de voertaal in de ploeg?
Ja, Frans. Ja.
Wel Frans.
Wel echt, ja. Maar ik moet zeggen, bij de blogploeg was het toch wel een stuk minder. We hadden heel veel internationale renners en... Vooral heel veel minder staf. We hadden 1 ploegleider en dan wel 2 trainers. Maar die spraken allebei heel goed Engels. Dus er werd echt nog wel heel veel Engels gesproken. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dan wel lekker makkelijk. Heel weinig in mijn Frans geïnvesteerd eigenlijk. Weinig van geleerd. En toen kwam ik dat jaar daarna bij die profploeg dan. En toen was het wel even een ander verhaal. Want toen hadden we heel veel Franse renners nog. Toen denk ik dat we op 18, 19 van de 30 dan Of van de 28 zelfs. Echt heel veel Franse renners.
Met hoeveel Nederlandse renners zat je daar dan?
Ja, toen alleen nog met Ramon Sinkeldam.
Met z'n tweeën?
Ja, maar daar reed ik nooit mee. Ik zat wat meer bij die klimmersgroep. En dat waren eigenlijk alleen maar Fransen. Dus toen was mijn Frans wel iets meer gevorderd. Maar dan niet echt geweldig. Maar dat jaar heb ik wel echt de dikke stappen moeten maken in mijn Frans. Om gewoon vooral ook een beetje verstaanbaar te maken. Zeg maar begrijpen, dat had ik wel redelijk snel onder de knie. Maar wat dat betreft zijn ze nog wel, is het nog wel een beetje chauvinistisch in de zin van wordt gewoon Frans gesproken. Ja.
Dus als ik jou deze vraag stel, qu'est-ce que tu fais comme sport?
Cyclisme. Ja, zoals nu met mijn trainer, met de coaches, alles gaat in het Frans. Ik zou niet zeggen dat ik vloeiend Frans spreek, zeker niet. Maar je kan me wel echt gewoon goed verstaanbaar maken. Redelijk makkelijk gewoon de brug zijn tussen zeg maar Engelse renners en Franse renners. Wat nu is al op zich wel grappig, want ik kwam dan in 2020 bij die opleidingsploeg. Nou, toen vanaf dat jaar mocht je ook, ja, dan reed je bij de opleidingsploeg en dan mocht je ook mee met de World Tour ploeg als stagiair.
Ja.
Ik was toen mee in Hoodvar, in begin van het jaar, eind februari. En ik zat aan de tafel met die klimmersgroep toen. En alleen maar Franstalig. Maar ja, toen sprak ik nog helemaal niet echt Frans. Dus ik zat daar aan de eettafel met Thibaut Pinot. En ik kon nog geen reet van verstaan. Toen zat ik daar een beetje van me uit te staan. Ik dacht, ja, wat ben ik hier nou aan het doen?
Hoe oud was je toen?
22. Ja, er zaten echt alleen maar 30-jarigen aan tafel. Dus toen dacht ik echt van, ja, dit is minder. Als je daar dan 4 dagen zit en je begrijpt niks van wat er wordt gezegd. Ja, dan zit je er wel een beetje verloren bij. Maar nu is de ploeg echt wel, zeg maar, geswitcht. En nu zijn er denk ik nog 10, 11 Fransen over. En nu zat ik begin van het jaar aan tafel met, zeg maar, alleen maar buitenlanders. Even dan zo gezegd. En 1 Fransman. En die spreekt dan weer geen Engels. Dus die zat er nu heel erg verloren bij. Dus ja, dan probeer ik een beetje soms omdat ik weet hoe het voelt, hem niet te laten verzuipen, zeg maar. Dus dan gooi ik er ineens even wat Frans tussendoor om het gesprek een beetje om hem daarbij te betrekken. Want iedereen, eigenlijk alle buitenlanders spreken wel eigenlijk allemaal Frans. Maar ja, dan omdat het gewoon makkelijk is, spreek je dan sneller Engels met die gasten. Dus dan, we kunnen het wel, maar...
Maar word je dan ook vanuit de ploeg op cursus gestuurd? Of is dat echt vanuit jouzelf dat jij zegt van, nou, ik ga Frans leren?
Nou, toen ik bij de opleidingsploeg was, toen heb ik lessen gehad. Alleen, ik vond het gewoon niet heel chill. Als je dan bijvoorbeeld 4, 5 uur hebt getraind en ik ga niet zeggen dat ik een heel zwaar leven heb of zo. Maar om dan soms nog weer, als je dan net gedoucht hebt, gegeten hebt, om dan nog weer achter de laptop te kruipen voor 1,5 uur om op Zoom les te krijgen. Ja, dat was heel eerlijk gezegd niet voor mij weggelegd. Maar, dus ik heb gewoon op de bluff gedaan en gewoon... gewoon geprobeerd, veel fouten gemaakt en we zullen me wel vaak aangekeken hebben van wat zeg jij nou in godsnaam, maar op die manier heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd, gewoon door heel veel, gewoon eigenlijk geen Engels meer te praten, gewoon door te zeggen van oké, als ik het wil leren, dan moet je gewoon, moet je het op die manier doen, als je geen lessen wil volgen, dan moet je het wel op een manier gaan leren en dan moet je het maar gewoon gaan doen.
Ja, wel tof man.
Ja, ik ben er wel echt super blij mee nu dat ik het gewoon goed onder de knie heb en... je merkt ook wel dat je daardoor gewoon, respect is misschien een groot woord, maar dat je meer gewoon in die hele familie komt, die ik op mijn FTC dan wel is.
Ja, ik had dan vorig jaar, waren we hier aan het verbouwen, toen kwam je hier langs en had je je hersenschudding. En toen heb ik jou eigenlijk voor het eerst dat je werd gebeld door de ploeg, of je werd door iemand gebeld en toen begon je in één keer vol in het Frans te praten. En dat is op zich, als je het niet gewend bent, dan ik vond het wel knap. Dus ik had het toen met je vader volgens mij erover. Van, ik vind best wel... knap dat hij zichzelf zo in het Frans kan uitdrukken, want je spreekt echt een goed woordje Frans.
Ja, wat ik zeg, je moet eigenlijk ook wel in de ploeg. En dat is ook helemaal niet erg. Je moet je uiteindelijk gewoon aanpassen. En maar nu ben ik gewoon blij dat ik het kan. Ja.
Maar al je ploeggenoten die uit het buitenland komen, dus niet Frans zijn, spreken allemaal Frans?
Veel wel. Ja. Maar niet allemaal. Maar... we sommigen gewoon heel beperkt. Maar ja, op een gegeven moment, ik zit dan nu in mijn 4e jaar. Niet te veel in herhaling te treden. Maar dan op een gegeven moment pik je het ook wel gewoon meer en meer op. En ik zou wel zeggen van... Het is wel veel wielen gerelateerd, weet je wel. Op een gegeven moment, als ze dan zouden beginnen over politiek of zo, dan houdt mijn woordenschat natuurlijk redelijk gauw op. Ja. Omdat je gewoon duizend keer dezelfde woordjes voorbij hoort komen.
Ja. Hey, want Frans Ploeg, je traint denk ik ook nog wel in Frankrijk. Nu zit je dan voornamelijk in Spanje, maar je hebt ook in Frankrijk getraind.
Ja, ik heb dan een jaartje in Frankrijk gewoond. Daarna ben ik, na het jaar 2020, ben ik gewoon weer teruggekomen naar Nederland.
Ja.
21, 22 gewoon in Nederland gewoond. En nu, 2023, zal ik dan samen met Bram Welten, mijn ploeggenoot, heb ik een appartement gehuurd in Morera.
Maar word je nou herkend als jij op de fiets zit in Frankrijk? Want de Franse ploeg, ze zijn chauvinistisch, dus ja, ze kennen de ploeg. Word jij herkend of word je
persoonlijk niet, nee, persoonlijk niet. Nee, zo bekend ben ik niet. Maar ik heb wel trouwens vaak dat ze mij Madouas noemen. Dat is natuurlijk een van de bekendere Fransen. Een klein beetje dezelfde stijl wordt gezegd. Maar dat heb ik echt super vaak als ik dan op koers ben. Dat ze me Madouas noemen. Maar voor de rest, nee, ik word niet herkend. Gewoon puur als Groupama FTC. De ploeg zelf wordt wel echt herkend, moet ik zeggen. Dat in Nederland natuurlijk niet. Als ik hier over straat rijd, dan denk ik...
Madouas, want je moet me nu even helpen.
Ja, dat is gewoon een van de kopbanden binnen onze ploeg. Zeker voor de klassiekers, zeg maar. Dat is wel...
Dat is wel een compliment.
Nou, ik weet niet of het een compliment is. Het is gewoon puur dat ik... Dat ik op hem, een beetje op hem lijk, zeg maar, qua stijl van fietsen. Een beetje schrup en mijn rug af en toe. En, maar ja, al vind ik dat zelf persoonlijk niet, hoor. Maar sommige mensen, als ik dan op koers ben, dan... ik heb wel een keer gehad dat ik dezelfde koers als hem. Dus moet je je voorstellen, hij zat in de kopgroep en dan reed hij, zeg maar, 1 minuut, 1,5 minuut voor mij. Dus mensen konden zien dat hij dus voorbij is gekomen. En dan kom ik 1 minuut later en dan schreeuwen ze nog zijn naam, zeg maar, richting mij.
Ik denk, hè, Lars, dat het in de familie zit.
Hoezo?
Ja, broertje heeft er ook last van.
Wat dan?
Ja, die had toch laatst dat hij zijn eerste profoverwinning pakte, dat die car werd genoemd.
Ja. Nee, hij is een keer op, ik dacht dat je gaat zeggen, dat hij op het... bij het boodschappen doen met die aangesproken als Frenkie de Jong. Toen is hij met mensen op de foto geweest. Dat is dat die Frenkie de Jong.
En hij
heeft het ook gewoon gedaan. Dat ik echt dacht, weet je wel. Dan gewoon op de foto gaan ook een keertje.
Oh, zou hij het leuk vinden als je dit zegt?
Ja, hij zou het vast leuk vinden. En hij had het ook nog een keer als iemand anders... Ja, dan weet ik...
Maar wanneer was dit met Frenkie de Jong?
Ja, een jaar of twee terug, denk ik.
Echt waar?
Ja, was echt geweldig. Echt gewoon op de foto gaan.
Wel even, ja. Nou ja, met Kai. Maar ja, goed, daarom terug te komen. Hey, maar Frans, je bent nu vierde jaar. Als we even eerste, tweede, derde, vierde jaar teruggaan. Want je eerste jaar was dan opleidingsjaar. Was super onzeker. Dat je in de coronatijd zat.
Ja, weinig gekoerst. Ik mocht dan mee naar Hoofdvaart, begin van het jaar. Toen met de Conti-ploeg gewoon Sterf en Zwolle gereden in Nederland. Toen wat andere koersjes, maar toen was corona. En toen na een hele periode natuurlijk geen koersen. Toen mocht ik daarna eigenlijk gelijk mee met de World Tour ploeg weer met de groep van Arno de Maer. Dan de sprintkoers in de Ronde van Wallonië gedaan. En toen brak ik mijn sleutelbeen een paar dagen later op het NK. Dus ja, toen was het seizoen eigenlijk voorbij, want het NK was toen dan... een stuk later door de corona. En dus toen had ik echt 12 koersdagen of zo dat jaar. En dat is echt heel erg weinig. Dat was wel super balen. Gelukkig dat ik het contract heb gekregen op basis van die eerste wedstrijden. En dat ik het gewoon heel goed had gedaan. Al zeg ik het zelf. Maar...
Nou ja, het is niet alleen dan. Hè. Je hebt ook jaren ervoor heb je ook genoeg laten zien dat je het wel in je hebt.
Ja, tuurlijk. Ja, mensen. Tuurlijk niet als kopman. Ik heb nooit wedstrijden gewonnen. Maar de ploeg weet wat ik kan. En ik weet mijn rol. En je kan niet alleen maar winnaars in je ploeg hebben natuurlijk. En wat dat betreft ben ik blij met het vertrouwen wat ik nog steeds van de ploeg krijg. Zeker na het lastige jaar van vorig jaar met die hersenschudding.
Want je loopt nu vooruit, jaar 2, bijzonder jaar, met ups en downs. Ups in de zin van je sportief succes met de Giro, of in ieder geval dat je vooruit bent genodigd.
Ik was toen ook gevallen in Bessèges, net als dit jaar. Toen wat probleempjes met mijn rug gehad, een beetje gestruggeld. En toen uiteindelijk werd ik geselecteerd voor de Giro, last minute eigenlijk. Want Thibaut Pinot die zou rijden, maar die viel uit. En toen zochten ze er een beetje een jongen bij waarvan ze dachten van nou, die gaat in zijn vorm nog vooruit. Omdat hij natuurlijk dan niet zo heel veel gekoerst had. Ja, toen heb ik die kans gekregen en dat was echt mega gaaf gewoon om te mogen doen. Ik heb hem dan ook gelukkig uitgereden.
Was je voorbereid?
Nou, niet echt. Ik heb natuurlijk geen trainingskamp gehad of niet veel koersen, überhaupt niet veel getraind. Dus die eerste week was echt drama. In de zin van mijn inhoud was nog niet echt niet op niveau. Ik zat toen in de ontsnapping met Taco van der Hoorn, die won die etappe. En ja, normaal gesproken had ik veel langer mee kunnen doen, maar mijn inhoud, het was een redelijk lange etappe. Het was gewoon nog niet zoals die wel moeten zijn en ik was gewoon echt goed naar de kloot, om het maar even zo te zeggen. En ik werd er uiteindelijk afgereden, maar dat waren wel baalmomentjes, maar ik hoop dat ik dit jaar de kans krijg om het beter te doen.
Ja, ik heb de Giro heb ik dan zelf, dat was eigenlijk mijn allereerste Giro die ik echt op de voet heb gevolgd. Daar had ik toch al een aantal vragen bij, want Als jullie fietsen als groep, nou, daar rijdt dan een auto voor, een motor rijdt ervoor met de camera. Jullie rijden ook best wel over stoffige wegjes. Heb jij als persoon last van zo'n motor die ervoor rijdt, van de uitlaatstoffen? Heb je er last van?
Nee. Ja, soms is het allemaal wel heel erg veel met motoren en zo, maar normaal gesproken heb je daar geen last van. Heel soms ook wel als voordeel, omdat hij dan net te dicht eigenlijk op je rijdt. Dat je gewoon net in de zuiging meegeteld, maar meestal heb je er nergens last van. Nee.
Maar het is niet dat zij soms langzamer gaan als dat jij gaat?
Nee, niet. Dat is niet de bedoeling in ieder geval. Dus ja, dat komt heel zelden wel eens voor, maar nee, eigenlijk niet.
Maar je hebt geen last van die benzineluchten, die dampen? Of... dat vroeg me af.
Ja.
Dus ze zitten er toch wel veel redelijk dicht op.
Ja, nee, daar hebben we geen last van. Nee.
Hey, maar ook in dat jaar was het ook wel een flinke down. Omdat voor mij is mijn oom, voor jou is het jouw opa, toch het verlies dat jaar waar je ook niet bij kon zijn.
Ja, dat was wel, daar praten we nog steeds over de Giro natuurlijk.
Ja.
Ja, dat was wel super pittig. Ik was toen, ik zat toen echt uit de rit. Ik bel mijn vader op om te zeggen van, doe ik gewoon elke dag om te zeggen van, nou zo of zo is het gegaan. En ik hoorde eigenlijk gelijk al wel aan zijn stem van, nou dit is foute boel. En die vertelde toen dat opa, of mijn opa, voor jou je oom dan was overleden. Ja, en dan kom je op een moeilijk kruispunt natuurlijk van, ja, wat ga je doen? Ik was wel echt heel close met mijn opa. En ga je dan naar die begrafenis, stap je uit of ga je door en mis je het? En ja, dat was natuurlijk wel een super moeilijke, lastige beslissing. En uiteindelijk wel dus besloten om door te gaan. Omdat ik nog steeds ervan overtuigd ben dat dat is wat hij had gewild. Dat ik die Giro gewoon had uitgereden. Maar makkelijke beslissing is dat tot op de dag van vandaag niet, nee.
Hoe zat je op de fiets? Denk je dan daar veel aan of is het dan, kun je daar wel makkelijk voor afsluiten?
Nee, dat was wel echt de eerste dagen zeker echt heel erg moeilijk. Als eenmaal de koers bezig was, viel het wel mee. Maar daarbuiten was ik gewoon heel erg op mezelf en echt wel teruggetrokken. En was gewoon uiteindelijk een beetje overleven tot aan die laatste dag. Maar het was gewoon echt heel moeilijk om mee om te gaan, moet ik zeggen. Omdat je het ook, weet je wel, voor al die andere gasten in je ploeg zitten gewoon midden in de koers. Dus ik wilde hun er ook niet per se mee lastig vallen. Dus... ja, je zit zo erg met jezelf. En aan de ene kant wil je natuurlijk gewoon over praten. En maar ik ben dan ook niet echt het type die zomaar daar gaat zitten huilen bij zijn ploegleider of zo. Dus ja, dat was wel een lastige situatie. Maar
heb je dan wel een vertrouwenspersoon in de ploeg? Waarbij je dingen kwijt kan?
Nou, ik heb wel echt één ploegleider waar ik het heel goed mee kan vinden. En hij was dan ook in die Giro wel. Hij heeft mij wel echt heel erg geholpen. Ik had ook wel één renner in dat team dat jaar, Antoine Duchesne. Die komt uit Canada. En die heeft dus ook, sinds dat hij eigenlijk junior is hij naar Europa verhuisd. En dat betekent natuurlijk ook dat hij het hele seizoen van februari tot oktober zijn leven in Europa is. En ja, hij heeft toen ook meegemaakt dat zijn oma is overleden, zeg maar, in midden in het seizoen. En daar kon hij ook niet bij zijn. Dus in die zin, ja, heeft hij het nog erger gehad dan ik, want hij kon veel langer niet naar huis. En ja, wat dat betreft heeft hij mij wel echt ook een beetje geholpen, zeg maar. Hij heeft wel echt elke dag mij een beetje doorheen gesleept, om het niet te zwaar te maken, maar
ah ja, goed. Je hebt wel de Giro mogen fietsen op een vrij vroeg begin in je carrière.
Ja, super blij mee. Ja, het heeft me wel een hoop inhoud gegeven, denk ik. En nu is dat door afgelopen jaar wel weer wat afgevlakt natuurlijk. Maar ja, ik hoop dit jaar weer een grote ronde in de benen te krijgen. Als het goed is werkt de Giro dan. Dus ja, dat zou wel echt... Ik kijk er wel heel erg naar uit, moet ik zeggen. Ik vond het wel echt de mooiste koers die ik ooit in mijn leven gedaan heb. Al hadden we heel veel slecht weer die Giro die ik gereden heb. Maar ik kijk er wel echt heel erg naar uit. En ik vond het wel echt... gewoon de hele beleving van in Italië is gewoon echt geweldig. En ik kijk er naar uit om er weer te staan.
Ja, je hebt ook nog wat zendtijd meegepakt. Want je hebt ook nog, volgens mij, één etappe heb je nog wel redelijk vooraan ook gefietst.
Ja, ik heb dan twee keer in een stapping gezeten. Beide keren zonder echt resultaat. Maar ik kan niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb. Maar wat ik zeg, de voorbereiding was niet ideaal. Dus kijk ernaar uit om dit jaar mijn kans te pakken.
Heel goed, heel goed. Dan zitten we in jaargang 3. Om eventjes door te pakken naar je volgende jaar. Dat is het jaar dat je een hersenschudding hebt. Ik heb hier een paar keer tijdens verbouwing. Ik was hier thuis in Utrecht aan het verbouwen. Ook het huis van Marijn, die kwam af en toe nog langs en dan zag je voorbij komen met je zonnebril, terwijl het regende. Dus.
Dat was wel een moeilijk jaar. Ik wil het niet allemaal te zwaar maken natuurlijk, maar het staat dan gewoon, je traint de hele winter hard, je valt gelijk aan het begin van het jaar. Je herstel gaat niet zoals gepland. Het hele jaar kom je niet meer echt op je niveau, wat je hoopt. Dus ja, dan mijn contract loopt af, weet je wel. Dan moet je toch, er is toch de vraag van, wat ga je volgend jaar doen? Geeft de ploeg jou nog je contract of is het gewoon klaar?
Het doet wel een beetje mentale weerbaarheid.
Ja, werd wel een beetje getest. Dat is zeker zo.
En het zegt wel iets over jou als persoon, om je niet te verheerlijken. Maar het zegt wel iets over jij als persoon, dat je daar best wel sterk van bent geworden. En misschien best wel sterk in je mindset bent.
Ja, lastig om over jezelf op die manier te praten natuurlijk, maar uiteindelijk, wat Bram ook in die podcast zei, van soms moet je wel weer ook beseffen hoe mooi de baan is die je hebt.
Ja.
Ik ben gewoon nog niet klaar met fietsen. Ik wil gewoon echt laten zien wat ik kan en dat heb ik nog niet gedaan. En dat wil ik dit jaar gaan laten zien.
Als je alle drie de afgelopen jaren, wat neem jij mee nu in dit jaar? Wat heb je geleerd?
Ik heb Frans geleerd.
Heel goed.
Nee, maar wat heb ik geleerd? Nou ja, het gaat met ups en downs. En nu is het gewoon het moment om hard te trainen en het te gaan laten zien. En dat moet uiteindelijk een keer gebeuren natuurlijk. Ik kan wel zeggen dat je een goede wielrenner bent en dat je je kopmannen kan helpen. Maar uiteindelijk moet je het ook gaan laten zien in de koers.
Ja. Heel mooi. En dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan. Zoals elke week nemen wij een moment om reclame te maken voor onze partners die dit programma mede mogelijk maken. Met onder andere de mannen van BSP Special Paintwork. Bekend van spuitwerk voor fietsen, brommers, motoren en meubels. Daarnaast hebben zij ook voor jou als wielerliefhebber een specialisatie in het repareren van een gebroken carbonframe. Dit doen zij in zo'n kwaliteit dat het levenslange garantie ontvangt op de uitgevoerde reparatie. Dus voor elke reparatie ga je naar BSP Special Paintworks. Dan onze partner van het eerste uur, Aerocycling Gear. Wielrennen is een sport van de details. Overal zijn kleine procentjes te winnen in de ultieme poging zo snel mogelijk te gaan. Met goede aerosokken is dat wel tot 3% te winnen in vergelijking met andere sokken. Laat niks meer liggen en bestel jouw aerosokken en accessoires bij Aerocycling Gear. Als echt wielrennen of wielerliefhebber ben je natuurlijk altijd op zoek naar de lekkerste koffie. Toevallig, die zoektocht is voorbij. Want koffietheewinkel.nl vind jij de allerlekkerste koffiebonen. Kijk snel op koffietheewinkel.nl voor de lekkerste koffie en thee van heel Nederland. Lars, heb jij nog wat toe te voegen aan deze aflevering wat jij zegt voor Jon Niels? Dat wil ik nog heel graag met jou bespreken. Nou, ik heb nog wel iets voor jou.
Ja?
Ja. Want we hebben de afgelopen paar afleveringen hebben het een paar keer gehad over mooie shirtjes, et cetera. En nu is het zo dat we eigenlijk, wil ik nog een keer, een shirtje van jou, die gebruikt is tijdens het trainen of tijdens een mooie koers, dat ze die weggeven. Is dat mogelijk?
Ja, dat is op zich wel mogelijk, ja.
En dan wil ik eigenlijk ook nog iets aan jou vragen, want ik blijf vragen natuurlijk. Ik hou van ook dingen gratis krijgen ook. Wat is nou echt tijdens een koers wat jou typeert als renner, wat je altijd meeneemt? Zijn dat je eigen handschoentjes of heb je daar nog iets speciaals wat je doet voor een koers? Wat zijn jouw rituelen?
Nou ja, wat dat betreft ben ik denk ik heel erg nuchter. Ik heb daarin niet echt, ik heb totaal geen rituelen. Ik ben gewoon echt tot 5 minuten van tevoren bij wijze van spreken gewoon in de bus. Ik loop naar buiten, ik weet wat ik moet doen. En ben daar gewoon heel erg op gefocust. Ik doe mijn ding. En ja, dat is eigenlijk mijn ritueel. Gewoon heel erg ontspannen. Goed voorbereid zijn op wat komen gaat. Weten wat je taak is. Naar buiten gaan, uitvoeren. En wat dat betreft ben ik een klein beetje een autist. Maar ik heb niet dat ik per se dan 10 minuten van tevoren doe ik dit. Of een half uur van tevoren doe ik dit. Nee, ook als ze tegen mij zouden zeggen, vandaag krijg je alleen brood en je krijgt niet havermout, dan zou ik niet flippen, bij wijze van spreken, weet je wel.
Dus, maar het is niet dat jij eerst je rechter schoen, dan je linker schoen.
Nee, wat dat betreft...
Maar luister jij muziek voor de wedstrijd?
Nou, als het een tijdrit is wel. Tegenwoordig doe ik af en toe wel in de bus, neem ik de taak op me om de muziek te draaien. Om een beetje te switchen ook tussen Engels en Franse muziek. Ik heb wel een paar goede albums op de telefoon, dan zeg ik het zelf. Maar ik probeer dat een beetje, gewoon daarin wel, nou ja, sfeer creëren is misschien wel weer te veel eer. Maar ja, ik vind het wel lekker als er gewoon even goede muziek op staat en dat het wat voor iedereen gewoon goed naar te luisteren is.
Even de spanning doorbreken.
Ja, precies. Gewoon echt even gas erop voordat je naar buiten gaat, even goede muziek.
Heb jij een eigen playlist op Spotify dat mensen jou kunnen vinden en wellicht jouw playlist? Misschien wel leuk voor de aflevering die jij...
Ja, ik zou dat wel eens even delen op de socials tegen de tijd dat deze aflevering online staat. Maar dan kunnen ze eens kijken naar, of vooral luisteren naar kwaliteit muziek natuurlijk. Als ze mij...
Nou, nu ben ik wel heel benieuwd. Aan onze lieve luisteraars, wat vind jij van Lars zijn playlist op Spotify? Laat het even achter in de reactie onze Instagram post. Die gaan we even... Thomas, maak jij eens een mooie afbeelding of een nieuwe post voor Instagram over Lars en playlist.
Ja, we delen het wel even met de post van de aflevering en dan maken we een tweede plaatje zitten vandaag.
Heel goed. Lars, ik ga je weer bedanken voor deze aflevering.
Ja, heel graag gedaan.
Dus ik wens je heel veel succes aankomende tijd, want ik denk dat wij elkaar weer een tijdje niet zien.
Ja, we hebben nu redelijk wat afleveringetjes staan. En dan op een gegeven moment kom ik weer terug. En dan gaan we gauw weer lekker met elkaar zitten. En met wat gasten erbij dan weer natuurlijk.
Ja.
En dan gaan we gauw weer opnemen.
Leuk man.
Zeker weten, kijk er naar uit.
Wanneer ben je weer in het land?
Ik kom weer in het land voor de Amsterdam Gold Race. Dus daar kijk ik sowieso heel erg naar uit. De eerste keer voor mij Amsterdam Gold Race. En is de klassieke in eigen land. Dus dat is wel super gaaf, denk ik. En altijd veel publiek. Dus kijk heel erg naar uit. Hopelijk een beetje goed weer. Dat zal wel lekker zijn.
Dan ben ik erbij.
Ja, zeker. Daar ga ik vanuit.
Ik heb een mooie perspas voor mij regelen.
Ja,
achter het scherm.
Ja, Cycling Inside. Dat is zo groot. Ik heb er wel een perskaartje voor.
Hey, Lars, super bedankt. Leuk dat je er was. Volgende keer mag jij koken.
Ja, dat doe ik.
Dan
gezonder, jullie.
Gezonder, ja. Maar soms eten we wel eens bij Marijn natuurlijk. Alleen dan kookt Marijn samen met Jules, zijn vriendin. Dat moest ze trouwens nog zeggen van Jules, dat Marijn een vriendin heeft. Even een kleine bonus doen. Marijn, die krijgt dus nog wel eens berichtjes op Instagram van andere meiden. En hij is dan altijd een beetje panisch, want dan laat hij het altijd wel even aan Jules zien. Dus Jules had de vraag aan ons of wij in ieder geval even in de podcast wilden melden dat Marijn gewoon een vriendin heeft.
Ja, vooral die naaktfoto's in zijn DM.
Ja. Dus deze naaktfoto's kan je voortaan sturen naar Thomas, het jongste broertje, want die is nog wel vrij.
Ja, ja, of naar Niels, die vindt het ook niet uit.
Dankjewel, jongen.
Ja, heel graag gedaan.
En spreek elkaar snel weer.
Yes.
Yo.
Doei.